Het thema boven deze preek geschreven, een alles overtreffende weg. Een alles overtreffende weg. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat moet dat een heerlijke, maar tegelijkertijd ook een beschamende conclusie geweest zijn voor de gemeente van Korinthe. Als Paulus in vers 27 tot hen zegt, u bent namelijk samen het lichaam van Christus. U bent het. Dat is ondoordacht, ongedacht heerlijk om samen het lichaam van Christus te zijn. Waarbij elk lid zijn of haar eigen plaats heeft ontvangen. Maar tegelijkertijd, zo zeiden we, is het ook beschamend. Gelet op de praktijk in de gemeente van Korinthe. Bij de gemeente in Korinthe moeten we misschien wel zeggen, ondanks de Korintiërs, zijn zij toch het lichaam van Christus. Ondanks hun ruzies, ondanks hun verdeeldheden, ondanks hun onheilig gedrag, hun ongeestelijk gebruik van de geestelijke gaven. Ondanks henzelf. Ondanks het feit dat het lichaam van Christus in Korinthe zo gebrekkig en zondig functioneert, toch noemt God hen zo. Omdat Hij het zelf is, die hen door de geest tot één lichaam gemaakt heeft, één in het geloof, door één geest tot één lichaam gedoopt. Ze zijn dus het lichaam van Christus. En daar hebben de leden zelf in Korinthe, ondanks de grote en hoogmoedige pretenties van sommigen als het ging om de geestelijke gaven, niets aan bijgedragen. De geloofswerkelijkheid, dat de gemeente in Korinthe het lichaam van Christus is, de heerlijke werkelijkheid, dat wij als gemeente in Opeinde het lichaam van Christus zijn, dat mag nooit en nooit een hoogmoedige constatering zijn. Wij mensen. En wij bewerken en wij maken deze eenheid namelijk nooit. Wij werken ze vaker eerder tegen, is het niet? Alleen God. Alleen Christus. En daarom ook het gebed. O Heere, bouw en vermeerder uw kerk. Dat doet alleen God door zijn woord en door zijn geest. Deze gemeenschap, broeders en zusters, die gemeenschap, die hoeven wij dan ook niet te maken. Deze geloofsgemeenschap, die is er. En die mochten we zojuist ook samen vieren. Samen. Want de gelovigen zijn niet alleenstaand. Dat is niet goed, dat zal niet goed zijn. Maar die zijn leden van één lichaam, verbonden aan het hoofd en verbonden aan de andere leden. Dat is wat de Heere wil. De gemeenschap van de heiligen. Dat de gelovigen, dat die nu ook samen één zijn. Ze mogen en kunnen niet zonder elkaar. Eén lichaam. En in dat lichaam moeten we dan ook onze eigen plaats innemen. In vraag en antwoord 55 van de catechismus beleiden we het zo, dat de gelovigen allemaal samen en in ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de gemeenschap met de Heer Jezus Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Ik zal het nog een keer zeggen, want het ging wel heel snel. Dat de gelovigen allemaal samen en een ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Ziet u wat een heerlijke plek u mag innemen. Samen. En persoonlijk. juist in de kerk mag je je eigen plekje innemen met de gaven die de Heere u gegeven heeft. Samen en persoonlijk één in Christus. En ieder van ons is dan ook persoonlijk verantwoordelijk. Als het gaat om het vieren van het avondmaal bijvoorbeeld. Persoonlijk en toch ook samen, want brood en wijn, die heeft u net niet voor uzelf gehouden en leeg gedronken of het bord leeg gegeten, maar u heeft het doorgegeven, de rijen door, aan elkaar. Geloven kan en mag je daarom ook niet voor jezelf houden, in je eentje. Je kan het niet in je eentje beleven, maar dat doe je samen, met elkaar, in gemeenschap met alle heiligen. En dan moeten we niet denken dat iemand overbodig is. He, of iemand dat iemand er niet toe doet in het lichaam. Iedereen die doet er toe. Niemand moet denken dat hij zelf niet nodig is. He, de Heere laat het ook in de gemeente van Korinthe zien. God heeft nu sommigen gegeven, een plek gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten van genadegaven, genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. Ieder heeft van God een eigen plaats gekregen en in zijn wijsheid heeft hij dan ook bijzondere ambten gegeven als gaven van Christus. Het ambt van apostelen, profeten en ten derde leraars. Het is opvallend dat de gaven waarover de mensen in de gemeente van Korinthe het meeste druk zijn, de gaven van de talen, dat Paulus die hier opnieuw weer als laatste noemt. Alsof hij wil laten zien, jullie denken dat hij het belangrijkste is, maar het tegendeel is waar. Want dat is niet zo. Het zijn allemaal unieke en bijzondere gaven die God geeft en uitdeelt aan de leden zoals hij het wil. En daarbij moet dan ook niemand denken dat hij de ander niet nodig heeft. Paulus die stelt namelijk 7 retorische vragen en u begrijpt, op een retorische vraag is maar 1 antwoord mogelijk. Deze antwoorden die kunnen alleen maar beantwoord worden met nee. Ja, zie vers 29. Zijn zij soms allen apostelen, zij zijn soms alle profeten, zij zijn soms alle leraars, zij zijn soms alle krachten? Nee, ze kunnen niet allemaal apostelen zijn. En dat kan trouwens ook helemaal niet. Ook in theorie niet. He, want de criteria om apostel te mogen zijn, daar voldeden lang niet alle leden aan. Volgens Handelingen 1, vers 22, was het namelijk nodig dat toen de kerk een nieuwe apostel verkoos in de plaats van Judas, dat die nieuwe apostel, die moest een ooggetuige geweest zijn van wat de Heer Jezus allemaal had gedaan. Te beginnen vanaf de doop van Johannes en van zijn opstanding. En toen kozen ze Matthias. Het ambt van apostel, dat was dus iets tijdelijks. Dat was iets heel bijzonders in de apostolische tijd toen de kerk van Christus gebouwd werd. Paulus, bijvoorbeeld, was zelf ook een geroepen apostel. Wel op een hele bijzondere manier. Maar Paulus was ook getuige geweest dat Jezus Christus, dat hij leefde. En toen Jezus ook met hem sprak op de weg naar Damascus, hij was ook een getuige geworden. Zo kon hij ook apostel zijn, maar Paulus die voelde zichzelf altijd de minste onder de apostelen. U begrijpt ook wel waarom. Met andere woorden, niet elke gave, niet elk ambt is bedoeld voor elk gemeentelid. Maar de Heere deelt uit naar wat hij goed vindt voor de gemeente. Waarbij de leden van de gemeente allemaal moeten streven naar de beste gaven. Ja, Paulus, hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou? Moeten wij dus allemaal streven naar het ambt van apostel? Nee. Dat gaat ook niet, dat hebben we net gezien. Dat bedoelt Paulus dus ook niet. Maar wat wil Paulus dan wel zeggen? De Heer wil ons hier zeggen dat de gemeenteleden moeten streven naar de gaven die het beste zijn voor de opbouw van de gemeente. Nou, dan kunnen we gelijk de lijn doortrekken naar vandaag. Dat geldt namelijk ook voor ons. Wij moeten streven, wij moeten onze gaven inzetten op die manier die het beste is voor de ander. Tot opbouw, tot vermaning en tot troost van de hele gemeente. U en jij, wij allemaal, wij moeten onze talenten dus gebruiken tot opbouw van elkaar. We moeten ze niet begraven. Maar God, die geeft gaven. Jij zegt iemand, maar als God mij nou bepaalde gaven geeft, dan heb ik een bepaalde hoeveelheid gaven. Ja, daar kan ik dan verder ook niet zoveel aan doen. Hoe moet ik dan toch streven naar de beste gaven? U begrijpt, het is niet zo dat als God iets geeft, dat je vervolgens dan zelf niets kan doen. Of in een hoekje moet gaan zitten. Want als je dat dan doet, dan gebeurt er namelijk ook niks. En God werkt altijd middelijk, door de middel van middelen. Het gevaar is dus, als je niets doet, als je je talenten, dus als je daar niet mee woekert, als je je gaven niet gebruikt in de gemeente, dan is er het gevaar dat je de geest uitblust. Paulus die zegt dat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Paulus zegt bijvoorbeeld ook tegen Timotheus in zijn eerste brief, Timotheus, veronachtzaam de genadegaven niet die u is gegeven, dus het is van God gegeven, door profetie, door handoplegging, door de raad van oudsten. En dat is nou een heel mooi voorbeeld. Hoe de profetie in de gemeente van Efeze, waar Timotheus mocht dienen, hoe die profetie ervoor heeft gezorgd dat Timotheus zijn genadegave kon inzetten voor de gemeente in Efeze. Maar die moet Timotheus dan niet veronachtzamen. Daar moet hij ook wel mee aan de slag. Streef, ijver, dus naar de beste genadegaven. Maar deze genadegaven, hoe bijzonder ze ook kunnen zijn, die zijn nooit een doel op zich. En streven naar, zegt Paulus. En dan tegelijkertijd wijs ik jullie een weg die dat alles nog overtreft. Paulus die bedoelt dat niet als een tegenstelling. Maar in al die discussies, in al die oneenigheid in de gemeente van Korinthe over wie nou de beste gaven had, zegt Paulus, verlies nou niet uit het oog wat nu werkelijk de waarde verleent aan die gaven. En wat is dat dan? Wat is dan die alles overtreffende weg waar Paulus op ons op wijst? Dat is de liefde. Dat is de liefde. Deze alles overtreffende weg van de liefde, die wordt dan bezongen in hoofdstuk 13. Dat is een loflied op de gevende liefde. Het is niet de op zichzelf gerichte liefde, maar op de gevende liefde. Een liefde die dus afziet van jezelf en die opziet naar de ander, die de ander op het oog heeft. En deze liefde, gemeente, die komt niet op uit onszelf, maar die komt alleen maar van God. Van de drie enige God die dat werkt door zijn geest in zijn kinderen. En Paulus die stelt het dan heel scherp. Je kunt de meest bijzondere gaven bezitten. En je kunt ze nog gebruiken ook in de gemeente van Christus. Maar doe je het zonder de liefde, dan heeft het nul waarde voor de Heer. Dan is het leeg, dan is het hol. Je kunt alles zeggen, je kunt alles weten, je kunt alles kunnen en toch niets zijn. Zegt Paulus in vers 2. Broeders diakenen, u kunt bij wijze van spreken de hele diaconale kas, u kan het weggeven aan de armen. Maar als het zonder de liefde gebeurt, zonder de barmhartigheid van God, dan is het in Gods ogen niets waard. Je kunt precies weten, broeders en zusters, op vereniging wat waar is. Je weet het, je hebt gestudeerd in het woord van God. Je weet iets waar het staat, je kan het anderen ook prima voorhouden. Maar als u het zonder liefde doet op de man- of vrouwenvereniging of op de gemengde vereniging, dan bent u niets in de ogen van God. En dan moet u er ook maar mee stoppen, dan moet u zichzelf veranderen door de kracht van de Heilige Geest. De Heere wil dat wij onze gaven in de gemeente inzetten op de weg van de liefde. waardoor de geestelijke gaven door de liefde gebruikt en gedreven wordt. Het is de weg van de liefde als de alles overtreffende weg die ook wij moeten gaan. En waarop u en jij je gaven in de gemeente hier en op einde moet inzetten. Dan is liefde de weg waardoor ouderlingen leiding geven, waardoor de ouderlingen ook op de huizen binnenkomen, waardoor de ouderlingen ook op die manier ontvangen worden. Dan is liefde de weg waardoor diakenen uitdelen, ruimhartig van de liefdegaven van Christus. Dan is liefde de weg waardoor u een ander helpt in de gemeente. Dan is liefde de weg waardoor u elkaar onderwijst en ondersteunt en soms ook vermaant, samen studeert op de verenigingen. Dan is liefde de weg waardoor wij zojuist samen avondmaal hebben gevierd. Dan is liefde de weg ook in de omgang met uw naaste thuis. Wat zou er in de kerk veel oneenigheid, veel ruzies, veel afgunst verdwijnen als we deze weg wat meer zouden bewandelen? Eén in waarheid! Eén in waarheid! Wat zijn we daar vaak vol van? En gelukkig ook maar. Want waar dit onfeilbare woord verdwijnt, en waar daar niet meer uit geleefd wordt, daar verdwijnt ook de liefde. Eén in waarheid. Maar gemeente, dat betekent dan vervolgens ook één in de liefde. De liefde als vrucht van de geest. Als eerste genoemd door Paulus in Galaten 5. Mag u zo eens heel persoonlijk vragen, jaagt u die liefde na? En streeft u zo naar de beste geestelijke gaven? Elkaar dienen door onze gaven, dat is gewoonweg elkaar liefde bewijzen. En ook niet alleen met woorden, maar ook door onze daden. Waar dat gebeurt, broeders en zusters, daar wordt het werk van de Heilige Geest zichtbaar. En daar woont de Heer dan ook met zijn zegen. Dat deze liefde, ook als vrucht van de avondmaalsviering zojuist met elkaar, dat deze liefde ook als vrucht van de prediking, dat deze liefde steeds meer zichtbaar mag worden, ook in ons gemeenteleven. Dat de gemeenschap die er is, want het is de Heilige Geest die ons aan elkaar verbindt, in ware liefde als leden van één lichaam, dat die dan ook echt beleefd en ook echt gesmaakt en ook echt gezien mag worden. Liefde is de weg. Om Christus wil. Omdat Hij ons zo uitnemend heeft lief gehad. Liefde is de weg waarlangs Hij is gegaan voor ons. Als de gevende liefde. De van zichzelf afziende liefde. Al zo lief had God de wereld dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. De Heere zelf heeft voor u deze weg gebaand. U moet er nu in wandelen. Hij zal ervoor zorgen. Deze liefhebbende God. Hij zal ervoor zorgen dat de volmaakte liefde, dat die straks overblijft bij zijn wederkomst. Als zijn kerk met hem de vrucht van de wijnstok nieuw met ons zal drinken in zijn koninkrijk. Nu immers is het niet volmaakt, ook bij ons niet. Ons samenleven, ook in de kerk, het is met zonde bevlekt. Nu kennen wij ten dele. Maar dan zullen we kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. Amen.